Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast, columnist, journalist en oud-politicus Jan Roos.
Hoeveel heb jij er?
Littekens zichtbaar, dus niet op mijn ziel en mijn hart. Operatief 4, geloof ik. En voor de rest een aantal struikel- en valmomenten.
Het zijn er vrij veel dus.
Ja.
Kom je op de 10? Haal je de 10?
Littekens eigenlijk wel de 10, ja.
Ja.
Ja. Maar ik heb mijn grootste littekens komen door operaties. En voor de rest is het natuurlijk uit bomen vallen. Dronken van je fiets afvallen. Zo'n tandwiel van je fiets in je dijbeen. Dat soort werk. Maar goed, ik ben ook op leeftijd. Dat mag ook.
Ja, hoe oud ben je nu dan?
42.
Daarom dan. Nee, kom je op een leeftijd dat je veel mag hebben, toch?
Als je dan geen littekens hebt, dan heb je geleefd als een couveuse baby.
Littekens zeg iets over hoe je geleefd hebt.
Jazeker.
Ja?
Nou ja, kijk, als je nu bekijkt dat kinderen... Waar is geen hekje voor om te zorgen dat ze niet vallen? Die worden met een helmpje opgeboren zo'n beetje. En ik kom nog uit de generatie dat je 3 keer van de trap af flikkerde en dat je dacht, nou, dat moet ik niet meer doen. Ik vind dat het wel bij je leven hoort, dat je wat littekens moet hebben. Anders heb je heel voorzichtig geleefd en hou niet zo van.
Nee, zegt ook wel iets over wie jij bent, hè? Veel littekens. Toch?
Ja, nou ja, goed, ik hou van uitdelen. Dan dien je ook veel te incasseren. Daar krijg je ook littekens van. Alhoewel, ik heb laatst mijn neus gebroken, maar dat zie je dan niet. Dat zit van binnen.
Nee, want ik zat te kijken, dat litteken, daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Je laatste litteken, maar dat is al verdwenen, begrijp ik.
Nee, dat is, die breuk zit in mijn neus. Dus, ja, die kan ik je niet laten zien.
Je had een blauw oog, had je erbij? Je oor was gescheurd toch ook een beetje? Of?
Nou, ik had een blauw oog. Ze hadden op mijn oor geslagen, dus die was een beetje dicht. Maar er zat hier een zenuw.
Ja.
Die was zeg maar doof geslagen, waardoor mijn gezicht ging hangen.
Ja.
Vandaar dat de dokter ook dacht dat ik een hersenbloeding had gehad. Dus met een spoed lag ik zo'n...
Vind je grappig, vind je dat, hè? Ja.
Nou ja, je maakt heel wat mee. Maar mijn neus is van binnen gebroken. Dus daar mijn neus staat nu scheef in mijn neus. Dat is wat is.
Dat is wat is. Ja, het gebeurde voor je deur. Ben je 42, vader van 3 kinderen en dan word je voor je deur in elkaar getimmerd.
Ja, dat is niet leuk.
Nee.
Het grappige is dat ik... Ik had jou denk ik de volgende dag aan de lijn. En toen zei je, ja, dit gebeurt jou alleen maar. Terwijl, ja, toen zat ik erover na te denken. Ik dacht, een stomme opmerking. Dan lig ik half in elkaar gemept in bed. En dan heb je die genezen en zegt, dat gebeurt jou alleen maar. Maar goed. Toen dacht ik, ja, nou ja, dit soort dingen gebeuren mij wel veel. Dat is wel waar. Ja.
En hoe kan dat dan?
Nou, kijk. Dit is een heel ander verhaal. Naast mij woont gewoon een drugsdealer die dealt aan jonge kinderen. Daar heb ik een hekel aan.
Je woont in Bergen. Dat is een plaats waar meestal mensen op stand wonen. Maar jij woont dus naast een drugsdealer.
Ja.
Ja, oké.
Okay. Ja. Nee, Bergen is een mooi dorp. En er gebeurt ook heel vrij weinig. Maar die man, dat is gewoon een hele vervelende kerel. Die heeft al heel wat huurders daar weggetreiterd. Die dealt drugs. Nou, dat is vrij open en bloot. Ik woon er prachtig naast. We wonen allemaal mooi. En ik weet van die problematiek. Ik heb hem wel gewaarschuwd dat ik geen gedoe wil hebben. Dat gaat zo een tijdje door. En stond in het plaatselijk suffertje in iemand een ingezonden brief over dat het nogal vervelend is dat er jonge kinderen drugs krijgen. En dat ze niet begrijpen dat de overheid daar niks aan doet. Nou ja, ook dat kan ik wel begrijpen. Maar toen liep ik dus 's avonds met mijn deur uit. En toen kwam ik hem dus tegen, voorkomen besopen was die gozer. En die zei, jij hebt dat artikel geschreven en dat pik ik niet en je wordt nu gepakt. Ik zei, nou ja, dat heb ik niet geschreven. Maar naast hem stond een van de opgefokte jochie.
Kickboxer, toch?
Ja, nou ja, aan zijn manier van vechten kan ik herkennen dat iemand wel les heeft gehad. En die sloeg gelijk met een hoek, met een vuistslag. Hier, dus mijn bril, die vloog weg. Ja, ik heb een -6. Dus het lijkt net of je een mol in elkaar aan het schoppen bent. Ik zag ze niet komen.
Nee.
Nee.
Je hebt in het luchtleden gelopen maaien, begrijp ik.
Nou, ik heb één ding geraakt, dat was de muur. Ik heb er zo'n pijn in mijn handen van. Nee, maar ik zie niks. Ik ben ook wel een beetje nachtblind. Het is er donker.
Ja.
En -6, ja. Dus ik zag niks. En ik werd gewoon vakkundig in elkaar getimmerd.
Ja.
Dat gebeurt me dan. Maar ja, dat had iedereen wel kunnen gebeuren.
Nee, is dat zo? Had het iedereen kunnen gebeuren?
Ja, ik denk wel iedereen die ernaast had gewoond.
En maar het feit dat je kon denken dat jij het geschreven had, betekent dat hij het vermoeden heeft dat je wel vaker dat soort dingen doet. En dat je iets doet wat mensen vaak boos kan maken. Toch?
In zo'n geval heb je helemaal gelijk. Kan het vrijwel alleen maar mij gebeuren. Nee, ja, ik zou zo'n brief kunnen schrijven. Omdat ik niet bang ben. Ook niet van dat soort mensen. En dat ik als ik onrecht zie, ik dat wel heel graag aankaart. En dat doe ik inderdaad vaak op mijn manier. Dat is vrij direct. Grof, kan je zeggen.
Te direct?
Nou, ik geloof niet in te direct.
Nee, het bestaat niet?
Nee. Nou ja, kijk, met je geliefdes moet je af en toe de nuance opzoeken. Maar ik ben een opiniemaker. Ik zie geen reden waarom ik iets met een fluwelen handschoentje zou moeten doen.
Nee, maar als het effect een beetje mist wat je eigenlijk wil bereiken, namelijk dat mensen te boos worden om naar je boodschap te luisteren, heb je dan de juiste toon gevonden, denk je?
Dat niet, maar dan heb je waarschijnlijk het niet juiste podium te pakken. In alles wat ik gedaan heb tot de afgelopen tijd heb ik altijd grote successen gehad.
Ja, noem eens wat successen vind je?
Nou ja, wij maakten met Po-Nieuws hebben we revolutionaire televisie gemaakt. Dan hadden we 500.000-600.000 luisteraars of kijkers. Ik ken menig talkshow-host die daar moord voor zou doen, Wilfred.
Dankjewel, Jan.
ik had een radioprogramma, Echte Jan, op Radio 1. Dat was zondagnacht. Best beluisterde radioprogramma ooit. Op Radio 1. We hadden gewoon 175.000 mensen. De eerste uur van 12 tot 1 s'nachts op zondag. Ja. Dat is een succes. Ik ben genomineerd voor de Gouden Radio Ring. Dat is de hoogste radioprijs in Nederland.
Ja, die won grootste niet, talent.
Nee, die won ik net niet.
Nee.
Maar ik zat wel bij de laatste drie. En daar zitten alleen maar hele grote producties. En wij waren echte Jannen. Want ik deed de redactie en de presenteren en de gasten uitnodigen. Dus wij zaten met een team van drie.
Daar kun je tevreden mee zijn. Ik zat er vorig jaar ook bij met de Friday Move van BNR en ik won hem niet. En dan vind ik het eigenlijk helemaal niks. Dan interesseert me geen flikker of ik bij de laatste drie zit, ook gezegd. Ik vind of je moet of winnen of niet.
Ja, dat is waar, Wilfred. Maar het punt is dat met mijn successen er geen gevolg aan wordt gegeven. En voor jou maakt het niet zo heel veel uit. Ik bedoel, in eerste instantie was het, jouw grootste droom was op zondagavond, 7 uur. Bordje op schoot, voetbal presenteren. Dat ging uiteindelijk niet goed. Maar moet je eens kijken waar
je nu... Best bekeken programma van Talpa in die periode, kan ik je vertellen.
Ja, maar ja. Goed. Ik denk dat als jij Hendricks in Genee nu daaruit had gezonden, dat het ook een van de best bekeken programma's waren geweest. Dus dat zegt niet zo heel veel. Nee, maar snap je? Kijk, ik kijk wat zuurder terug op mijn carrière. Omdat na het winnen of na het genomineerd zijn voor dat soort hoge prijzen, ik ben nooit gevraagd om voor iemand radio te maken.
En hoe zou dat nou kunnen, Jan? Hoe zou dat nou kunnen?
Nou ja, dat ligt aan mij. Ja, dat wilde je graag horen. Dat ligt aan mij. Dat ligt aan mij omdat ik niet geloof in slappe lulkoek. Politiek correcte nonsens, heilige huisjes. Laat ik die partij maar geen nare dingen tegen zeggen. Want ik verwacht dat ik daar nog een snabbeltje van krijg. Om een of andere kut presentatie te mogen houden voor 10 rug of zo. Ik ben daar compromisloos in. Dus dat is lastig. Maar als je kijkt naar het medialandschap. Het is allemaal natte washandjes. Het is niet, ik kijk niks meer. Hmm. Want ik vind er gebeurt niks. Het is saai. Radio 1 hebben ze een radioprogramma heet het Spraakmakers. Nou, het enige spraakmaker wat ze ooit gehad hebben was dat er een gast te laat kwam. Weet je, het is allemaal niks. En ik mis wel de tijd van de Theo van Gogh, van de Isha Meijers. Wat overigens hele goede interviewers waren.
Ja.
Dat er iets gebeurde en dat het ook wel eens een keer tegen het randje of misschien net even eroverheen. Dat je mensen tegen de haren instrijkt. Alles is leuk als je talkshows bekijkt. Dan heb ik het niet eens over jouw café. Dat heeft ook nog een soort thema van dat moet leuk zijn. Maar de Umberto's hadden een leuke talkshow. Totaal interessant. Eva Jinek is een leuke meid. Totaal interessant.
Ja,
de enige die ik bitchy vind interviewen is Jeroen Pauw. Dat vind ik een goede interviewer.
Ja.
Die zet dingen op scherp. Die zegt ook af en toe van, ja, verschrikkelijke lul. Je ziet het hem denken en hij zegt dan...
Nee, hij zei het van de week ook bij Farid Azarkan. Dat hoorde je hem bijna zeggen, hardop. Ik zeg, je hebt er ook geen zin meer in, zei hij op een gegeven moment.
Hij zette hem gewoon uit.
Ja.
En dat deed hij voor 800.000 kijkers. Van, het is goede tv.
Je maakt nu wel een technische fout, weet je dat? Ik zeg namelijk, dat deed hij van de week, maar we weten niet wanneer we dit uitzenden.
Nooit tijdbepalingen benoemen.
Nee. Ja, Jeroen Pauw is een bitchy presentator, kan hij zijn. Dat doet hij goed.
Dat is interessant om naar te kijken. Ja. Dan kan er iets gebeuren. Voor de rest in de Nederlandse televisie gebeurt
niets. Je noemde even Jinek ook middelmaat met een grote M. Hè? Toen ze die overstap maakte, heb je er even goed de oren gewassen, zag ik.
De oren gewassen. Kijk, weet je wat het is, Wilfred? Dat is een beetje mijn rol. En dat is misschien ook wel een beetje zielig. Dat iemand die toch wel wat talenten heeft, niet veel verder komt dan af en toe een nare opmerking over iemand maken.
Dan word je de nar, hè?
Nee, maar weet je hoe dat komt? Omdat ze dus dan even Jinek stapt dan over. Nou, good for her. Beter 3 ton meer verdienen dan waar ze nu zit.
3 ton? Ik denk, dan wel een miljoen meer verdienen.
Nou, een miljoen meer verdienen, ook leuk. Dat gun ik er ook.
Ja.
Maar ik vind het een bijster slechte interviewster. En niet alleen omdat ik vind dat het allemaal een beetje truttig en emotioneel en flauw en slap is. Maar goed, ze heeft zichzelf natuurlijk wel gepresenteerd toen ze met het fotootje van Hillary Clinton ging interviewen. Ja, toen liet ze zien wie ze was.
Ja, dat is een momentopname.
Dat is geen momentopname.
Als je fan bent van iemand, dan kan je dat...
Dan moet je zeggen, die kan ik niet interviewen.
Nou ja, dat zou je kunnen zeggen.
Die mevrouw had president van Amerika kunnen worden. Daar zijn heel veel vragen te stellen, hoor.
Ja, nee, dat ben ik met je eens.
En als je dan komt, oh, ik kijk altijd... Dan denk ik, ja, weet je, het is geen pussy-album wat je aan het vullen bent.
Nee, maar het is een incident. Als dat structureel zou zijn, dan zou ik zeggen, ja, dat kan niet, weet je wel. Nou, kijk, bij jou zijn de dingen wat structureler aan het worden. Vechtpartijen met allerlei mensen enzovoort. Maar ga door, oké, ander voorbeeld.
Ook een ander voorbeeld. Ik was bij Eva Jinek.
Ja. Dan komt hij dat verhaal toch? Dat je geframed bent en dat je erin
geweest
bent.
Nee, maar jij gelooft niet. Maar kijk, het is als volgt. Ik word anderhalve dag lang opgebeld door redactrice over mijn politieke beleving.
Ja, toen was je nog voorman van VNL, hè, voor de duidelijkheid.
Over wat wij willen. Over de cijfers die we hadden doorberekend. Anderhalve dag mee lastig gevallen. De hele tijd had ik dat mens weer aan de lijn. Ja, kom ik daaraan. Zeggen ze, oh ja, de westerse waarden waar we het over zouden hebben, dat doen we niet, we doen normen en waarden. Ik zeg, normen en waarden, dan moet je mij toch niet hebben, dan moet je christelijke partij hebben. Ik ben helemaal niet van de normen en waarden. Dus, nou, toen gingen we daar zitten. Toen was het helemaal voor opgezet, met tweetjes van mij van 5 jaar oud. Dat ik Tovik Dibi een wachtgeldpoot noemde. 5 jaar oud. En alles stond al klaar om te aan te tonen dat ik een ongelooflijke domme boerenlul ben.
Ja, Rutte als homo wegzetten, dat kwam ook nog terug volgens mij.
Rutte wordt niet als homo weggezet.
Nee, maar
Rutte had toen de tijd een vriend en die heette Robert.
Ja.
Dat was zijn liefde. Dus dan ben je homo als je man bent met een andere man. Dat heb ik gewoon van een bron wat in zijn inner cirkel zit. Ja, ik heb een Radio 1 programma en daar is dan de scoop deden we dan. Nou, de scoop van deze week. Rutte heeft verkering. Oh, met wie, zegt Jan Heemskerk? Nou, met ene Robert. Oh, is hij homo? Ik zeg, nou, dat lijkt me wel.
Nee, maar de kern in dat geval is, jij vindt dat ze zich vooropgezet hebben om jou te naaien. Maar je laat je ook naaien op dat moment. Want je stapt en je gaat er met open ogen in.
Ja, dat is wel waar.
Nee, en dat is het wat ik je probeer duidelijk te maken soms ook wel. Als wij gesprekken buiten dit soort uitzendingen om hebben. Is dat je gaat er met boter en suiker in.
Dat ja, maar ik hou allemaal van polemiek. Dus ik hou ervan om dat op scherp te zetten. Kijk, en als ze,
wat koop je er nou voor?
Ze schrijven een artikel over die Jinek. En iedereen zegt, oh, ze is zo fantastisch, een meid. Goh, wat kan die interviewen? Omdat iedereen denkt van ja, misschien kom ik nog een keer in die kutshow van het terecht. En dan wil ik dit niet hebben.
Maar wat markeert er aan haar interviewtechniek dan? Los van het feit dat ze met een foto...
Het is niet scherp, het is niet kritisch.
Ik vond ze bij jou redelijk scherp die keer, hoor.
Maar dat is dus het hele probleem. Ze hebben dus ze maken een hele opzet om te aan te tonen dat Jan Roos een paardenlul is.
Denk je nou echt niet dat zo we al die tijd hebben gestoken, Jan, om dat voor jou te doen?
Maar de dag daarna wordt Jesse Klaver geïnterviewd. Of Alexander Pechtold of andere
boten. Die zat er dan ook bij, hè? Pechtold.
Nou ja, Jesse Klaver dan, andere botenbabbelaar.
Ja.
En er wordt geen kritische vraag gesteld. Dus er wordt gezegd, meneer, u heeft een half uur om lekker uw politieke plannen.
Maar Jesse Klaver...
Als je mij uitnodigt als politiek leider, dan vraag je over mijn plannen.
Ja.
En niet over, je hebt 5 jaar geleden Tovik Dibi een wachtgeldboot genoemd.
Jesse Klaver heeft toch niet van dat soort tweets van 5 jaar geleden waarin hij dat gezegd heeft. En die heeft toch nooit geroepen dat Mark Rutte een homo is. Het is toch zo dat je verleden, dat draag je mee in het heden. Dus dat kan toch niet betekenen dat je opeens een totaal ander iemand bent. Alleen, als je daar gewoon in mee was gegaan. Sorry, ik ben een interviewer, eigenlijk moet ik dit niet doen. Maar als je daarin meegaat door te zeggen, ja, dat was ik toen wie ik toen was. En nu ben ik iemand anders. Want ik doe nu namelijk heel iets anders. En daar focus ik me op een andere manier op.
Ik letterlijk gezegd doen.
Ja, maar dat kwam niet zo over. Want je
ik
was
heb
zo boos.
Letterlijk jouw zin heb ik dat gezegd.
Ja, maar je bleef boos de hele tijd. Je was echt op een gegeven moment.
Ik werd er gewoon.
Je bent echt. Ik noem je altijd Jan Boos.
Ja. Nee, maar ik werd erin genaaid. En achteraf. Ik kon het heel lang niet kijken. Want ik ben echt heel lang ziek geweest van die 0 zetels. Dus ik kon mezelf ook niet terugzien in die rol. Over littekens gesproken.
Hmm. Was je grootste litteken, denk je, of niet?
Nee.
Nee?
Nee, mijn grootste litteken is mijn scheiding.
Oké. Okay.
Dat is een visument. Daar kan niks overheen. Een carrière of een mislukte politicus. Of dat maakt helemaal geen reet uit. Dat is allemaal invulling van de dag. Je scheiding. Dat je je kinderen vaarwel moet zeggen. Dat is een litteken. Daar kom je nooit meer overheen. En die kinderen ook niet.
Nee. Voor we daarop doorgaan nog even wat je zegt. Je kon het later wel terugkijken. En wat zag je toen? Toen je het uiteindelijk terugkreeg?
Omdat ik tegenwoordig ook een soort van mediatraining geef, heb ik het ook weer teruggekeken.
Ja, aan Forum voor Democratie, hè? Toch?
Ja. Ook. En toen ik
dat
terug...
Ik vind het zelf wel heel grappig, maar jij lult er zo bij me. Ga door, ja.
Nou, wat er grappig aan is, is dat ik dat onderdeel gebruik in mijn mediatraining, ook hoe het niet moet.
Ja.
dat is denk ik de grap die...
Nou, het vindt gewoon grappig dat inderdaad iemand die er nog wel regelmatig mee onderuit gegaan is, andere mensen uitlegt. Maar misschien heb je wel gelijk dat je daardoor juist heel goed kan uitleggen waarom.
Oké, wat doen we dan? Dan vraag je Umberto Tan mediatraining te geven. Nou, die zegt, als je leuke vragen stelt en leuke antwoorden, dan is het goed. Maar daar gaat het niet om. Waar het gaat erom dat jij als politicus om kan gaan met kutvragen. Ja. Leuke vragen kan iedereen antwoord op geven. Mm-hmm. Maar met vragen dat je denkt, jezus, hoe moet ik daar nou uitkomen? Nou, ik heb die vragen gesteld in de tijd. Ik heb 7 jaar zeg maar, parlementair verslaggever in de Tweede Kamer gelopen. Dus ik weet echt wel hoe ik iemand moet pakken. Dat heb ik echt wel geleerd. Ja. Dus daarin heb je wat aan me. Maar de lol is, ik heb ook als politicus vragen moeten beantwoorden. En dat ging niet altijd even goed.
Nee.
Dus ik heb ervaring aan voor de camera, achter de camera. Ik weet waar mijn winsten liggen als verslaggever. Ja. En ik weet ook waar mijn verlies ligt als geïnterviewde. Ja, beter wordt het niet.
Nee, je hebt overtuigd.
Mij moet je daarvoor hebben.
Ik ben om. Maar dan gaan we terug naar het moment dat je jezelf terug zit te kijken. Je ziet jezelf terug en wat denk je dan?
Ja, dat doe je niet goed. Nee joh, ik had gewoon moeten zeggen, jongens, ik had 2 dingen moeten doen. Ik heb toen een paar keer gezegd, ik zit hier als politiek leider van Voor Nederland. Niet als iemand die 5 jaar geleden bij Poont werkte. Nou, dat werkte niet. Dat vonden ze oninteressant. Alexander Pechtold had zijn praatje al ingestudeerd. Dus die moest eruit. Dus ze moesten er even op doorgaan. Ja, ik had ook weg kunnen lopen. Maar jullie redactie hebben mij 1,5 dag lastig gevallen met allemaal vragen. En nu komt dit. Dan doe je een soort shock effect van zoek het maar uit met je kutshow erbij. Loop je weg. Hè? Dan heb je dus een relletje gecreëerd om jezelf. Maar in eerste instantie was ik heel fel. Ik zei tegen Jinek, misschien moet je een keer objectief gaan interviewen.
Maar je zoekt de aanval altijd meteen.
Ja, dat had ik dus niet moeten doen. Ik had, ik had het gevoel, nu word ik erin genaaid. Nou, ik zou nu dus zeg maar de cursisten zou ik de tip geven. Val niet aan, omdat je voelt. Laat het over je heen komen. En bedenk wel vast wat je gaat doen. Ja, kijk, ik begon gelijk, gaan we het zo doen. Dus ik denk, ik ga gelijk al uitdelen. Ja, dat moet je niet doen. Mm. En op een gegeven moment dacht ik, zoek het ook maar uit ook. En toen liet ik het gaan. Nou ja, dat is gewoon heel slecht. Dus dat is mijn mediatip. Dat zet ik altijd even aan. Zo moet het niet. Nou ja, is toch wel... voor iemand met een groot ego is dat toch wel wat.
Je begon helemaal aan het begin van dit gesprek te vertellen dat je het verkeerde podium soms hebt, waardoor het niet meer werkt. Als je het goede podium hebt, dan werkt dit klaarblijkelijk wat jij doet. Laat ik het anders stellen. Jij roept dingen. Je roept nu net weer iets over Eva Jinek. Dat heb je ook wel eens over Erland Galjaard geroepen. Je hebt er nog wel eens een handje van om dingen te roepen die... Ze zijn niet in jouw voordeel, laat ik het zo stellen.
Nee, dat klopt. Maar waar ik nou zo'n hekel aan heb, is dat... we zitten hier in Hilversum. Dat groepsgeruk hier. Iedereen is elkaar maar gewoon lekker aan het bevredigen. En elkaar prijzen aan het geven.
Maar er zit een verschil tussen elkaar bevredigen, Jan, denk ik. Of elkaar gewoon schofferen.
Kijk, dat Galjaard verhaal, dat deed ik toen we net begonnen waren met Poent. Toen schopte tegen alles aan. Ja. Dat vonden we een leuke...
Kort samengevat, gauw, voor de mensen die het gemist hebben.
Ja, kijk. Galjaard, het was de klapstoel. Dat is een rubriek in het Parool. En dan als laatste vraag krijg je de naam van degene die daar opvolgt. Ja, toen heb ik zijn naam, kreeg zijn naam. Toen zei ik, dat is die man van Wendy die het met Thijs Reumer doet. Maar dat moet ik niet zeggen, want dat is slechts voor mijn televisiecarrière. Mm-hmm. Ontzettend een leuke quote. Leuke uitsmijter, goed grapje. Overigens was het ook waar.
Is dat zo?
Ja, ja? Ik was namelijk in gesprek met SBS. Ik was benaderd door SBS om een overstap te maken van Poont naar SBS. En die werd die maandag na het verschijnen van het artikel afgebeld.
Je, daarmee was het voor jou bevestigd dat het waar was. Dat is voor jou de manier waarop je tot waarheidsvinding komt dan?
Nou, Galjaard heeft letterlijk gezegd, in reactie hierop, ik zorg dat die man nooit meer ergens aan de bak komt.
En daarmee is het waar. Nou ja, hij kan ook altijd gewoon een hele slechte graf hebben gevonden, toch?
Nee, want die man van SBS die was verdomd enthousiast. En die wilde heel graag dat ik bij hem dus aan de bak zou gaan.
Dus het was waar daardoor?
Ja.
Oké. Maar het is jouw manier van redeneren. Hè? En je weet ook, door zo te blijven stellen, dat je jezelf daar het nooit makkelijker mee maakt.
Kijk, ik zou overgaan naar SBS als dat gesprek goed was gelopen. Ik zeg iets over Galjaard, de baas van Commercieel TV Nederland. Die zegt, die jongen komt nergens meer aan de bak. En het weekend erop, of de paar dagen later, wordt er gebeld van... Die afspraak gaat niet meer door.
Klaar.
Ja, dat is 1 en 1 is 2.
Dat is jouw manier van waarheidsvinding. Oké, dat is voor jou de waarheid dan. Dan terug naar dat schofferen. Jij ziet niet daar de nuance tussen schofferen en kritisch zijn.
Maar nogmaals, die had ik nooit moeten doen. Niet alleen voor mijn eigen carrière. Ook omdat ik dat, achteraf gezien ontzettend naar vond van mezelf. Want waarom zou ik naar buiten... Overigens was het... publiek geheim binnen Hilversum. Maar waarom zou ik naar buiten moeten brengen?
Je moet hem blijven maken ook. Hè? Dat is heel apart aan je.
Nee, ik maak hem niet. Maar waarom zou ik dan naar buiten moeten brengen?
Ja.
Dat is de vraag die ik mij later ben gaan stellen.
Maar jij wordt gevraagd naar Eva Jinek. En in deze situatie komt er even op terug. En dan voel jij de behoefte om haar dan zo de maat te nemen? Je hebt er wel bij haar gezeten. En je hebt wel haar die situatie laten creëren... waarbij jij vindt dat je in de val bent gelokt. Dus dan voelt iedereen ook dat er een soort rancune zit. En jij zegt, nee, dat is niet zo. Er is geen rancune. Maar je kunt voorstellen dat mensen
qua dat zit er misschien wel rancune. Maar ik zei al veel eerder dat ik haar een slechte interviewster vond. Dat kwam niet naar aanleiding van... Dat interview met mij. Ik denk liever gezegd dat het interview met mij eerder kwam door de nare dingen die ik over haar
had. Hoe gaan we er nou voor zorgen? Jij weet dat ik er zo over denk. Ik vind dat je veel kwaliteit hebt. Maar hoe gaan we nou ervoor zorgen? Dat is trouwens mijn zaak niet. Hoe ga jij ervoor zorgen dat je dat met die kwaliteiten weer gaat doen dan?
Nou, dat zeg ik. Er moet een goed podium voor mij zijn. Waar men niet bang is dat ik af en toe iemand schoffeer. Niet op die manier waar jij het over had. Want daar vind ik dat ik daar te oud voor ben. En ik zie nu langzamerhand ook al in... dat het nergens goed voor is.
Ja.
Dat zegt vooral slecht voor mezelf ook. Maar ik wil wel de harde dingen blijven kunnen verkondigen. Wat ik dan zie als bepaalde waarheden. Ja, en dat moet je ergens kunnen doen... waar men weet dat het niet alleen maar leuk en gezellig is.
Ja, maar mensen zijn ook een beetje bang dat ze een man binnenhalen... die of loopt te rollenbollen met een drugsdealer... of met een jongen van 16.
Ja, nou ja, met die drugsdealer, dat kan ik niet... tenminste, het was niet de drugsdealer zelf. Maar daar kan ik weinig aan doen.
De kickboxer die meegenomen.
Ik heb me professioneel in elkaar laten slaan. Ik heb zelf niks gedaan. Daar kan je me wel echt slachtoffer in noemen. En bij die andere heb ik een jongen die achteraf de 16 bleek... heb ik van me afgeduwd en die heeft een bloedlip opgelopen. Die zei dat hij mij en mijn kinderen ging vermoorden. En mijn vriendin was er ook bij en... Die heeft het ook allemaal gezien. Dat is een belachelijke, agressieve
situatie. Ja, maar toch wat jij veroordeelt en niet hij.
Dat klopt. Ja, nee, maar goed. Je hoort mij ook niet zeggen dat ik nou bijzonder veel vertrouwen in de rechtspraak heb.
Het ligt aan de rechtspraak in deze dus.
Nou, in deze wel, ja. Want als jij first offender bent en je hebt geen strafblad... dan wordt daar meestal rekening mee gehouden. In deze niet. En daarbij heeft de rechter dus bepaald...
Nee, je hebt dat daarvoor ook al problemen gehad.
Nee.
Wat was dat nou ook alweer?
Hou eens op, man. Ik heb helemaal geen strafblad. Nou ja, nu wel dan. Maar goed, het is hoger beroep komt er nog aan. En dan word ik vrijgesproken, kan ik vertellen.
Is dat zo?
100%.
Je hebt het toch voor ook al gezeik gehad. Wat was dat nou ook alweer? Je hebt een paar domme dingen gedaan. Ruzie gemaakt en mensen... Wat was dat nou ook alweer?
Domme dingen gedaan?
Ja.
Nou, dat zal wel. Maar ik ben er nooit ergens voor veroordeeld of wat dan ook. Gordon die wilde mij voor het gerecht slepen. Omdat ik toen naar buiten had gebracht dat hij van het feestje van Linda de Mol was weggestuurd.
Oh ja, dat heb je ook nog naar buiten gebracht.
Maar weet je hoe ik dat wist?
Nou?
Ja, van degene aan wie die coke had aangeboden.
En wie was dat dan?
Ja, was toevallig een familielid van mij.
Oké.
Dus 1000% waar.
Ja.
En
dat Mark van der Linden, die heeft ook een keer drugs gebruikt. Volgens mij heb jij het er ook naar buiten gebracht, of niet?
Ja, dat klopt.
Bij Boulevard, dat hij weg moest bij Boulevard.
Ja, ja dat was ook een gegeven. Hij was op een gegeven moment zo in de war dat hij uit de studio's begeleid. Dat weet ik van Peter R. de Vries.
Oh, is dat zo?
Dat is de bron van het verhaal, dat die gozer is ontslagen. Maar toen uiteindelijk wel weer bij de tent is binnengetrokken.
Maar heeft Peter R. de Vries jou dat verteld?
Nou, dat heeft hij iemand anders verteld die mij goed vertrouwt. Dus
ja,
weet je,
ik denk dat Peter er anders over denkt, of niet?
Ja, Peter denkt over heel veel dingen anders. Nee, maar goed, snap je? Dus het is niet dat ik wakker word en denk, goh, ik heb wat verzonnen. Ik heb dat vaak uit hele goede bronnen. En ik weet dat in de televisiewereld dat te doen gebruikelijk is om dat dan niet te vertellen.
Ja.
Want dat schaadt je carrière. En dat klopt.
Ja. En dus daarom vertel jij me nu dat Peter R. de Vries dat verhaal verteld heeft.
Ja, maar goed, dan ging ik binnenkort bij de Boulevard worden gevraagd of zo.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar laat ik het anders stellen. Heb jij het gevoel dat je... Nou, dat is wel grappig. Jeroen Pauw zou het eens tegen Rob Jetten. Heeft u het gevoel dat u mij antwoord geeft? Heb jij het gevoel dat je jezelf diensten bewijst met alles zoals je nu opstelt? Zoals je je nu inderdaad in de media ook gedraagt?
Mezelf?
Ja.
Nee. Als ik gebruik had willen maken van mijn talent. En dat had willen verzilveren in dure mediacontracten. Dan had ik in eerste instantie een andere mening moeten hebben of doen alsof ik een andere mening heb. Dus dat betekent politiek correct linksig. Dan krijg je snel een goede baan in Hilversum. Ja, dat kan ik dan niet. Daarna moet je ook wel eens een keer je bek weten te houden. Dat kan ik steeds beter. Maar ik ben er niet per definitie goed in.
Nee, dat is niet je sterkste punt.
Nee. Ja, dat kan ook een kracht zijn. Maar als we het hierover hebben qua werk, is het helemaal niet goed. Dus als ik mijn zeg maar, het talent wat ik zou hebben, wat af en toe ook wel eens wordt onderschreven, dat had ik beter kunnen verzilveren door me zeg maar niet met politiek te bemoeien of met politieke uitspraken te doen. Had ik beter gewoon grappig kunnen blijven en een beetje de lolbroek uit kunnen hangen.
Dat ja, was de nar, zeg maar.
Ja, nou ja, dat is niet helemaal waar, want wat ik doe is namelijk de nar. Dat is namelijk ook echt wel heel erg de koning prikken.
Zou ik net zeggen, dat is wat de nar zijn taak toch ook is? Dat is daarmee.
Ja, maar dat is meer dan alleen maar een beetje grappig, flauw. Op de...
Nee, snap ik. Nee, de boodschapper is eigenlijk altijd nar geweest vroeger in de middeleeuwen.
Ja, nou ja, goed. Ik ben nar en dat vind ik ook helemaal geen... Dat vind ik een edele rol ook.
Maar ben je ook boos? Ik noem jou vaak Jan Boos. Hè? Dat vind je heel vervelend. Maar er zit ook een soort boosheid bij.
Nou, de boosheid daarin is dat ik op een gegeven moment denk... Jezus, verzin even iets nieuws, man. Overal waar ik kom en je ziet jou en zeg je... Oh, dan heb je Jan Boos. En, oh, wat een uitvinding. Dat... Nou. Nee, ik ben helemaal niet zo boos. Ik heb een vrolijk, fijn leven. Ik ben gelukkige vader voor kinderen. Ja. Ik ben coach van een voetbalelftal.
Die je veel te weinig ziet, dat heb je net verteld. Dat is je grootste litteken.
Nou ja, goed. Kijk, als je scheidt met een korte ei, dan zie je kinderen minder. En elke dag dat je kinderen minder ziet, snijdt in je ziel.
Ja. Hoe had je dat anders moeten aanpakken dan? Het is misgegaan door wat?
Nou, ons huwelijk was gewoon geen succes. Nee. Van beide kanten niet. En we hebben beide besloten van ja, laten we hier maar mee ophouden. Want dit is voor jou niet goed en voor mij niet goed. Ook met het idee van het is ook niet echt een goede les voor kinderen. Om ongelukkige ouders te zien die bij elkaar blijven voor de kinderen. Maar dat is natuurlijk allemaal theorie. In de praktijk lig je gewoon s'avonds te huilen omdat je kinderen de volgende dag niet aan je ontbijttafel hebt.
Ja. Maar je hebt ook al eens in interviews verteld dat het je ook niet echt makkelijk wordt gemaakt door je ex-vrouw, toch?
Nee, maar ja, goed, dat is scheiden doet lijden. En dat betekent dat er dingen opgedeeld moeten worden. En ik ging er heel naïef van uit dat het allemaal door de helft ging. Nu mag je al dat troep van me hebben, mijn huis en mijn auto erbij. Alleen de verdeling van de kinderen ging niet door de helft. Waardoor ik ze echt heel weinig zag.
En waarom niet eigenlijk? Want meestal is dat toch zo nu vandaag?
Nee, dat dacht ik ook, joh. Maar dat is, weet je, dat maar 20% zeg maar gelijke verdeling is. En dan geloof ik nog 75% krijgt de moeder ze meer en 5% de vader.
Maar heeft jouw rol in het medialandschap daar ook in meegespeeld of totaal niet bij de rechter? Ik weet niet hoe dat werkt.
Dat lijkt me stug dat de rechter daarnaar kijkt. Ik denk dat op dit moment is de rechtspraak, ik heb er ook wel onderzoek naar gedaan. Voornamelijk gebaseerd om zeg maar voor de moeder om de kinderen te behouden.
Dat is toch heel erg aan het veranderen vandaag?
Nou, dat valt heel erg mee.
Tegen dus?
Of tegen hoe je er naar kijkt. Maar het is eigenlijk zo dat in vrijwel elk geval de kinderen meer bij hun moeder worden geplaatst. Of die moeder moet echt psychotische crackjunk zijn. Dan kijken ze naar of die vader ze ook meer krijgt. Okay. Ja, dat vind ik niet per definitie eerlijk, want kijk, vroeger was het natuurlijk zo dat die vader die kwam wel eens thuis en dacht, god, wie zit er? Oh, dat zijn mijn kinderen, weet je wel. Hmm. Maar je bent tegenwoordig veel meer involved ook als vader.
Maar was jouw vader ook zo, met die speeltuin die hij had? Was hij altijd aan het werk? Of,
ja, die was er nooit.
Die was er nooit?
Nee, die werkte 6 dagen per week, zo'n 12 uur per dag.
Ja.
En op maandag was hij vrij, dus dan waren we de helft van de dag op school. En als we dan thuis kwamen, dan zei mijn moeder, doe even rusten, want je vader is er. Dus dan werden we de tuin ingeschopt. Nee, die was altijd aan het werk.
En je moeder was styliste, toch? Die was ook regelmatig werk, ja. Of die was er wel?
Ja, die werkte veel in Amsterdam. Die was, was echt professioneel reclame, fotografie styliste. Ja. Dus die was er ook heel vaak niet.
Dus eigenlijk werd je niet gezien, hè? Om maar even het psychologisch op los te laten.
Hij is gelul, man.
Nee.
Hey, ja, god.
Nee, maar daarom hebben we de Jan die we nu hebben gekregen, toch? De Jan die zich wel
afgelopen. Nee, dat heeft helemaal niks mee te maken.
Nee, echt niet?
Nee, ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik heb hele lieve ouders.
Die er nooit waren.
Zeg je?
Die er nooit waren.
Ja, maar ja, ik woon in Bergen aan het bos. Mijn fiets heen en weer naar huis om zelf een boterham te smeren. Ik word niet slechter van hoor.
Nee?
Ik heb een superjeugd gehad. Heel en liefdevol en aandacht zat.
Maar je doet het zelf anders. Tenminste, als je je kinderen ziet.
Wat doe ik anders?
Nou, hoe is je zo?
Nee, dan ben ik er.
Ja.
Maar dat denk ik ook, heeft er ook mee te maken met naast dat ik gewoon als vader gewoon onderdeel van hun leven wil zijn. Ja, je hebt natuurlijk een schuldcomplex van hier in Tokio. Je hebt dat gezin kapot gemaakt samen met je ex.
Ja.
Dus als ze bij mij zijn.
Dan... Ben je boos op jezelf of boos op haar dan?
Nee, ik geef niemand de schuld daarvan.
Nee?
Nee, daar konden we allebei niks aan doen.
Okay.
We zijn iets aangegaan en in dat bedrijf failliet gegaan. Het gevoel was op.
Ja.
Liefde was weg.
Maar wel een enorm schuldgevoel heeft het op.
Naar je kinderen toe. Ja, ja natuurlijk. Tuurlijk. En dat compenseer je gewoon. Dat merk ik ook. Je doet toch wel even iets extra's. Ja, dat kan niemand ontkennen. Geen gescheiden ouder kan wel ontkennen.
Ik ken het niet, maar ja, ik ben wel gescheiden. Maar ik ben toen geen ouder geweest. Ik ben nu getrouwd. Dus zeg maar met de vrouw die ik nu heb daar...
Maar luister, de vrouw van wie ik gescheiden ben, dat is op. Die zoekt het ook maar uit.
Ja.
Maar ze is de moeder van mijn kinderen, dus we hebben nog contact.
Ja.
Alleen die kinderen, dat is voor eeuwig.
Ja, absoluut. Mensen vragen zich natuurlijk de hele tijd af waarom je op je blote voeten zit eigenlijk.
Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook zo langzamerhand wel af.
Ja. Waarom zit jij op je blote voet? Want daar zitten de echte littekens, begrijp ik.
Ja, nou ja, je programma ging natuurlijk over littekens.
Ja.
Nou ja, ik kan
maar ze meer... zitten overal bij je dus.
Ja, valt wel mee hoor.
Wat is de leukste eigenlijk van alle littekens die je hebt? De leukste anekdote zeg maar ook.
Dit is niet echt leuk, maar ik heb hier zie je een litteken. Er is een tumor weggehaald aan mijn duim.
Dat is een heel klein streepje is dat maar op je duim, ja.
Ja, maar toen
tumor, ja.
Ja, maar ja... Die arts die zei, ja, dat is een tumor. Dus ik dacht, ja, ik ga dood, joh. Het is klaar. Ja. Toen kwam ik pas later achter dat je ook gewoon goed aardige tumor hebt. Dat niet erg is. Dus, maar dat is weggehaald. Maar de grootste problematiek zit hier. Nu je dit ziet...
Ik zit je enkel te bekijken en ik zie daar inderdaad wel een behoorlijke jaap op.
Kijk.
En die teen ziet er echt heel raar uit, die kleine teen.
Wat ik dus vroeger deed, als ik dus een vriendinnetje had... en we gingen naar het strand, zaten mijn voeten per definitie tot en met mijn enkels in het zand.
Oh, is dat heel lang geleden gebeurd ook?
Nee, ik ben geboren met die voeten.
Oh, okay.
Maar dan dacht ik altijd, als het meisje echt te lang naar mijn voeten kijkt, kan ik het schudden.
Ja.
Dus ik heb mijn voeten onder in het zand. Ik heb zulke lelijke voeten.
Ja.
Maar dat komt door geboorteafwijking. Mijn kleine teentje, die stond zeg maar hier zo.
Okay.
Dus die stond zeg maar waar mijn vinger nu staat.
Ja.
Nou, toen dachten de artsen, die halen we eraf en die zetten er opnieuw op en dan komt het helemaal toppie.
Ja.
Dus dat hebben ze gedaan. En daardoor zit mijn hele voet zo verkrampt. Maar hier zie je dat de litteken om die teen heen zit en dan hierdoor. Dus die is er even af geweest en er even opgezet.
Ja.
Aan de andere voet ook. Dus was nodig. Dat is gebeurd.
Maar het gaat nu helemaal goed met die voet ook?
Nee, ja, nee. Natuurlijk,
het ziet er niet uit, maar het werkt wel allemaal.
Nou ja, ik kan erop lopen, maar het is niet...
Je kan er geen paasje mee geven meer?
Nee, ik ben heel slecht in voetballen, maar het is een vergroeide voet, heet dat gewoon. Okay. Het is een mislukte voet.
Ja.
Niet helemaal gelukt. Maar het verhaal is, hebben deze enkel. Hanna, mijn dochter, is nu 11. Ja? Ja, daar was ik lekker mee aan het spelen in Amsterdam, wonen Driehoog. Ik was haar een beetje zo en een beetje op het bed aan het gooien en het pakken. Dat was hartstikke leuk. En op een gegeven moment doe ik dat en hoor ik knak. Dus ik denk, wat is dat, joh? Maar toen scheurde zeg maar, die pees die hier achter zit, die scheurde eraf. Maar ik viel als een oude rotte eik naar voren, maar dat lag dat babytje.
Oh jee.
Dus ik dacht, ja, ik ben niet heel klein of licht, zeg maar.
Nee, je bent redelijk opvangrijk.
Ja. Dus ik denk, als ik daar opvang, vermorst ik mijn eigen kind. Dus toen heb ik mezelf nog een schoen gegeven, waarmee ik alles hier van hier ook uit afscheurde.
Alles scheurde af?
Ja, dus scheurde alles af. Nou ja, dus dat was helemaal niet leuk. Maar wat bleek nou? Dus die pees die hierachter zit, die moest gespannen worden. Maar die zit gespannen achter dat bobbeltje, achter dat enkelbotje wat je hier hebt.
Ja, die bobbel, ja.
Dus die hebben ze eraf gezaagd en die hebben ze naar achteren geplaatst, zodat ze dat weer konden spannen.
Oké. Okay.
Snap je?
Ja.
Maar het punt is wel, dat daarom windsport ik bijvoorbeeld niet meer. Als dit nog een keer gebeurt, kunnen ze niet, dan kunnen ze die niet achter op mijn voet niet zetten.
Nee.
Dan krijg ik een Marco van Basten enkeltje. Dan wordt hij vastgeboord.
Ja, nee, snap ik, ja.
Dus dat probeer ik te voorkomen. Maar dat is wel, mijn grootste probleem zijn wel mijn voeten en die enkel. Dus ik loop wel moeilijk.
Ja. Je hebt ook niet gewoon een huistuin en keuken erbij? Dus een tumor, dit is een hele rare... afwijking die je eerst al met je voeten hebt en daarna ook nog met een hele vreemde beweging.
Ja.
Of niet eentje dat je een keer gewoon met gevallen, geschaafd of dat soort dingen.
Nou ja.
Bij jou is het eigenlijk redelijk ongewoon allemaal wat er gebeurt in het leven, of niet?
Ja, vind ik zelf dus niet.
Nee?
Nee, ik vind het zelf wel... Nee, ik begrijp wat je zegt. Er gebeuren rare dingen altijd wel, maar eigenlijk ook valt het overal mee.
Ja, valt wel mee.
Ja, alleen ja, ik zie dat zelf niet helemaal bijzonder of gek of vreemd of zo.
Nee. Ben je nou inmiddels gefrustreerd? Ben je getekend hierdoor, door dit alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren? Na het succes wat je hebt mogen proeven met de media en ook met dat forum, met dat referendum?
Ja. Waarom vind jij dat eigenlijk geen succes?
Ja hoor, ik vind het absoluut een succes, maar dat was ook heel goed merkbaar aan jou. Dat vond ik zo grappig. Je liep zo rond als een, zoals Johan Derks altijd zegt, als een hond met 7 staart of 7 lullen. Zo liep je er altijd rond.
Oh ja?
Kijk, het gevaar is bij jou altijd een beetje, maar dat is, nu ga ik me weer als interviewer een beetje galopperen, denk ik. Is dat je wordt nog wel eens overmoedig, Jan. Als
ja,
het eenmaal,
tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dat is ook helemaal waar. En ik heb bijvoorbeeld wat typisch niet-Nederlands is. Ik ben ook een man met de trots en eergevoel. Nou, dat is het allerslechtste wat je in dit land kan hebben.
Ja.
In dat theezakjesland van ons. Dus ik voel me dan, ja, ik ga dan ook, terwijl wij gewoon een land van zijn dat je omdraait of wegloopt. Of
maar ben je goed in wat je doet? Ben je goed?
Media,
ook als politicus.
Nou, ik vind dat ik qua interviewer goed ben, ja. Ja, politicus denk ik, weet ik niet. Ik ben geen goede partijleider, denk ik. Dat is ook maar goed dat niet gelukt is.
En wat zijn je zwakheden dan?
Ik denk dat we in dit gesprek mijn zwakheden zo langzamerhand wel allemaal hebben blootgesteld.
Denk ik ook. Maar als je ze mag samenvatten, wat is de kern dan?
Nou, overmoed. Overdreven. Offensief. Ik kan het niet laten gaan. Wat ik net al zei, trots en eergevoel. Dus als je maar mijn teen staat, dan ga ik ook op jouw teen staan. Dat je ook weg kan lopen. Ik loop niet weg. Als je mij een tikje geeft, kun je zeggen, ja, loop dan weg. Nou, dat kan ik niet. Overdreven eerlijk. Overdreven transparant. Ik vind dat dingen gezegd moeten kunnen worden. Ook als dingen niet per definitie leuk zijn of goed voor mij, vind ik dat je dat moet zeggen. Ik hou niet echt van dat elkaar zijn hand boven het hoofd houden en doen of het gezellig is, terwijl het niet gezellig is. Ik geloof meer bijvoorbeeld in een interview. Ik heb ook net een interview gedaan. Hè? Ik maak podcast.
Ja,
dan heb ik ook een interview. Daar gaat iemand, wordt boos om me, die gaat huilen. Ze is aan het schreeuwen. Er gebeurt wat. En daar ben ik goed in, om dat te veroorzaken. Als interviewer ook. Dat zou ik heel goed kunnen. Alleen dan kom je heel snel op het podiaverhaal. Wie wil dat? Nou, de NPO wil dat niet. Nou, de commissaire wil dat ook niet. Ja, dan ben je klaar, toch?
Ja, ja. Je bent klaar, Jan.
Ja.
Je bent 42, je bent klaar.
Ja, qua dat ben ik wel klaar, ja. Ik denk niet dat ik in de media aan de bak kom, nee. Nee, dat is geweest.
Dus daar liggen je grootste kwaliteiten en je komt toch niet aan de bak?
Ja. Ja, dat ligt inderdaad aan mezelf.
Ja. Ja. En dat tekent je niet? Dat zorgt niet voor frustratie, woede, onmacht?
Nou, van de week was er 100 jaar radio. 100 jaar radio bestaan. En dan is het toch een moment dat ik toch denk, ja, daar heb ik toch ook 5 jaar aan meegewerkt, hè, met echte Janne. Successen behaald. Toch ook wel bergen bedwongen. Want toen wij binnenkwamen, wij kwamen als Poont binnen bij Radio 1. Nou, alles waar Poont voor staat en Radio 1 voor staat, dat haaks op elkaar.
Ja.
Er werd ook niet gedag gezegd. Maar ook gewoon Jon Jansen van Galen was voor ons. Nou, die spuugde net niet in ons gezicht als we voorbij kwamen lopen. Maar niemand zei wat. Recht op stand kots waren we. Nou, binnen een half jaar benoemde zendercoördinator Laurens de Boer van die voetbaljongen, God weet
Borst.
Niet, van Laurens Borst. Toen won ons een prijs, beste radiozender, Radio 1.
Ja.
Toen werden wij genoemd in de eerste zin.
Ja.
Als vernieuwende programma's is echt.
Ik ga er even je succes op noemen, heel goed van je. Maar je wilde eigenlijk zeggen dat bij 100 jaar radio had je betrokken willen zijn, bijvoorbeeld. Dat op een bepaalde manier ook even stil werd gestaan bij de kwaliteit.
Nee, dat wilde ik dus niet. Daar moet je dus ook niet alles invullen voor iemand die je interviewt.
Maar wat wilde je dan zeggen?
Nou, wat ik wilde zeggen is dat ik daar over nadacht. Van zo'n mooie tijd. Radio is zo'n grote liefde voor mij.
Ja.
En genomineerd voor de grootste radioprijzen. Niet gewonnen.
Ja, niet gewonnen. Ja.
En nu maak ik dan een podcast. Dan ben ik nu ook weer 2 keer genomineerd voor de beste podcast. Overigens ook niet gewonnen. Story of my life een beetje.
Net niet.
Ja. Dat ik denk van ja, het is toch wel eigenlijk heel erg jammer dat iemand die dat goed kan, blijkbaar. En zelf ook vindt dat hij het goed kan, dat daar geen podium voor is in Nederland. Ja, dan kan ik dan wel, niet depressief van worden, maar wel licht cynisch. En dan komt er een moment dat ik denk van ja, maar ja goed, ik had ook beter de Nico Dijkshoornroute kunnen doen dan wat ik heb gedaan.
Ja.
Beter gewoon eerst Nico Dijkshoorn, begonnen bij Geen Stijl. Ja, die is nu een vara-lul geworden. Maar ja, die stopt wel zijn zakjes vol. Oscar Nakjol, is een vriendje van mij, voordat hij dat boek had geschreven. Nou, die was fout, jongen. Echt, het seksist en de saaiplap en de hele boel. Ja, ik weet nog wat, dat hij de eerste keer bij De Wereld Door zat. Vonden ze hem heel grappig, want hij zei iets. Een poseur of zo.
Ja, dat zei hij over Kader.
Kader Abdullah, ja. die snorremans. Ja. Het hele verhaal van Eus, die gevangenis is ook helemaal niet waar. Maar die heeft zichzelf wel mooi in de markt gezet.
Wat zeg je nou? Dat verhaal is niet waar? Hoe bedoel je dat?
Oh, dat hij een crimineel is die in de gevangenis heeft leren lezen. Dat is verzonnen. Dat is helemaal niet zo.
Ja, je zegt niet dat hij daar de boek ontdekt heeft, nee. En dat hij die is gaan lezen.
Nee, is helemaal verzonnen.
Dat is een ideetje om te marketen of zo dan?
Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Een Turkse jongen die niet wilde deugen.
Hij heeft nooit in de gevangenis gezeten. Zeg je dat ook? Of heeft hij
nou, hij heeft wel even vastgezeten, maar omdat hij iemand een kopstoot heeft gegeven. In het uitgaansleven. En toen heeft hij. Maar
niet bij die criminele organisatie van zijn broer en dat soort zaken.
Allemaal lul. Dat is allemaal verzonnen. Ja, het is echt allemaal verzonnen. Ja, dit had ik waarschijnlijk ook niet moeten zeggen. Maar het is allemaal niet waar.
En hoe weet je dat?
Daar heeft ze gewoon onderzoek naar gedaan. Dat heeft hij zelf ook toegegeven. Alleen het verhaal is prachtig bedacht. Alleen, ja. Hij wilde toen dat boekje verkopen. Dat eerste boekje van hem. Ja, wist hij wel dat hij op een dag sterren op het doek aan het presenteren was. Want die route heeft hij. Hij heeft de Dijkshoornroute bewandeld.
Ja. Maar dan zeg je eigenlijk dat hij ook een poseur is. Hij speelt ook iemand dus.
Tuurlijk is hij een poseur. Maar daar zit dat hele Hilversum hier toch vol mee. Het is toch allemaal een act. Ja, en ik ben gewoon heel slecht in mijn act. Ik kan het niet goed. En dan probeer ik dat een tijdje. Dan denk ik, nou, dan hou ik een tijdje mijn bek over alles. Maar ja.
Je kan jezelf niet verloochenen. Je bent wie je bent. Nee, dus dit is een schorpioen die op de rug van de kikker gaat zitten. En halverwege toch die kikker weer prikt op het moment dat hij naar de andere kant gebracht moet worden. Dat hij zegt, het is mijn instinct, kan er niks aan doen. Het is wat jij bent dus.
Ja, misschien is dat het. Misschien is mijn grote probleem dat ik karakter heb.
Dat noem jij karakter?
Dat is een karaktertrek, ja.
Ja.
En als jij met alle winden meewaait omwille van je carrière, dan heb je geen karakter, maar wel een grote portemonnee.
Ja.
En Akjol, die staat nu. Ik vind met iemand van goede tijden, slechte tijden. Die wordt dan geportretteerd door de drie types. En dan staat hij, mooi schilderij. Nou, ik ken hem. Ik ken hem dan een rotte, joh. Maakt hem helemaal geen moer uit.
Maar naast je huwelijk, wat je grootste litteken is, gaat dit wel een steeds groter litteken voor je worden natuurlijk, Jan. Hè? De frustratie die jij nu voelt, die wordt steeds groter. Omdat je vindt dat je het kan en dat je weet dat je het kan. Waardoor je steeds zo te blijven opstellen, zul je het nooit meer kunnen.
Nee, omdat ik heb dat eigenlijk geaccepteerd. Dat heeft mij wel een tijdje geduurd. Ik denk dat ik.
Er hoeft helemaal niks van dat je het geaccepteerd hebt.
Ja, nou ja.
Op basis waarvan merk je aan jezelf dat je het geaccepteerd hebt. Er komt elke keer weer een nieuw soort energie en woede bij je los.
Ja, maar goed, als het ding niet hierover is, dan is het ergens anders over. Energie en woede heb ik genoeg.
Nee, maar.
Nee, maar dat is gewoon niet. Wat je zegt is gewoon niet waar. Kijk, toen ik 0 zetels haalde, dacht ik. Jezus, wat is dit erg? Wat is dit erg? En daar ben ik echt een half jaar echt doodziek van geweest. Maar toen dacht ik uiteindelijk, toen ik Baudet zag en hoe die. Ik ben wel eens met hem over straat gelopen in Amsterdam. Nou, dat wil je echt niet mee. Zo, dat leven wil je helemaal niet hebben, joh. Dus toen dacht ik, nou, het valt allemaal mee. Misschien is het maar beter dat ik het dan niet hoef te doen, hè, met beveiliging en dat iemand tegen mij.
Is het niet om jezelf gerust gemoed te praten?
Nee, ik denk dat het ook hoogmoed was om te denken dat ik een partijleider moest zijn.
Ja, nee, goed, hij heeft het last van een messiascomplex, heeft hij jou wel eens verteld. Misschien heb jij dat ook wel een klein beetje.
Nee, dat heb ik niet.
Nee?
Nee, dat heb ik niet. Ik denk dat ik meer daarin een soort naïviteit heb van, nou ja, dan ga ik dat doen. En dan uiteindelijk, dat je uiteindelijk denkt, jezus, ben ik nou maar aan begonnen, man.
Maar als je jezelf nou zo hoort praten, Jan, wat voor gevoel komt er dan boven bij jezelf?
Nou ja.
Is het goed zo?
Hoe bedoel je, dat is goed zo?
Is het goed zo, dat het zo is zoals het is?
Nou ja, kijk, wat kan ik doen? Aan de ene kant heb ik mijn eigen carrière verkloot door te zijn wie ik ben. Maar aan de andere kant ben ik wie ik ben.
Daarom is de vraag, is het goed zo?
Nee, nou ja, daar moet je vrede mee vinden. Kijk, die vrede heb ik natuurlijk nog nooit gevonden. Daarin heb je wel gelijk. Alleen, ik accepteer wel dat dat ik niet gevraagd ga worden. Dat accepteer ik, ja. daar neem ik genoegen mee.
Is het leuk om Jan Roos te zijn?
Nou ja, niet per definitie. Alleen, ik zou ook niet ruilen met iemand anders. Ik ken daar jaloezie ken ik niet in die vorm. Mijn moeder heeft me geleerd, als je jaloezie bent, moet je alles overnemen. Echt alles van iemand. Nou, en daarin heb ik bijvoorbeeld hele leuke kinderen. Dus ik zou helemaal niet iemand anders leven willen. Dan krijg ik andere kinderen. Ik heb leuke ouders. Ik heb een leuke vriendin. Ik heb leuke vrienden. Ik heb een leuk bedrijf. Ik hoef niet met alles met iemand te ruilen. Dus ik ben blij met wie ik zelf ben. Maar ik zie ook wel de donkere kantjes van mijn karakter. Ja. Nou, ik zie het zeker.
Is leuk een goed woord voor jezelf? Dat dekt dat de lading van de dingen die je wil voelen? Leuk? Ik heb leuke ouders, leuke kinderen, leuke vriendin. Of moet het fantastisch zijn? Hoeft dat niet?
Nee, hoeft niet fantastisch te zijn.
Nee?
Nee, maar het is hetzelfde dat iemand zegt van ik ben vreselijk gelukkig. Ja, die lult natuurlijk uit zijn nek. Je kan hem niet. Geluk is een geluksmomentje. Het is een climax. Hmm. Net als ongeluk een anticlimax is. Wat langer vaker duurt dan een geluksmomentje.
Ja.
Voor de rest is de basislijn gewoon saai. En hopen dat het wel leuk is. Maar voor de rest, ja.
Worden filosofisch, Jan.
Nee, maar als iemand zegt ik ben altijd gelukkig, dan denk je, oh god.
Je kan ermee leven om Jan Roos te zijn. Dat is de conclusie.
Nou, ik moet ermee leven.
Ja.
En ik ben dan te trots om van een brug af te springen. Want dat doen wij niet.
Nee, dat doe je zeker je kinderen niet aan natuurlijk.
Nee, natuurlijk.
Nee.
Bij wijze van spreken. Nee, maar ja goed. Ik heb niet alles uit mijn talent gehaald, nee. Dat is vervelend. Maar mijn leven is niet ingericht dat ik uiteindelijk ook sterren op het doek moet presenteren. En dan zeg van, goh.
En een posteur moet zijn.
Ja, wat een mooie schilderij van Henny Huisman. In Simmo hem gereed. En, dus ik ben niet nep. En als je niet nep bent, ben je de lul. Dat is zo.
Dat is jouw conclusie, hè? Die is voor jou, hè, die conclusie.
Nou ja, goed.
Ben ik nep?
Nou, ik denk dat jij een van de minst neppe mensen bent in Hilversum. En dat je daarom ook een goed interviewer bent. En dat is niet om je reet te likken, ik hoef niks van je. Maar ik denk dat jij wel een van de betere interviewers bent. Omdat er wel iets echts in jou zit.
Iets.
Ja, maar Jeroen Pauw is misschien wel de beste. Nou, dat is echt een hele leuke man als die camera niet aanstaat. Het is echt dat je denkt, van ja, dat is een echt persoon, een echt karakter. Nou, dat heb ik met jou ook wel. Maar jij bent niet zo ver gekomen en boven komen drijven omdat jij... ik bedoel, jij weet wel wanneer je je bek moet houden, denk ik.
Ja.
Denk ik. Ik denk dat je zakelijk gezien vele, vele, vele malen slimmer bent dan ik. Want kijk, als je het natuurlijk helemaal samenvat, is het natuurlijk heel dom. Om van dat soort one-linertjes je eigen carrière te verkloten. Dat is wel heel dom. Dat is natuurlijk niet slim. Terwijl ik mezelf best slim vind, dat weet je ook wel. Het is wel heel dom.
zijn mooie laatste woorden, vind je zelf ook niet?
Ja joh, maar luister, kijk, ik heb het gewoon aan mijn plezier hoor, naar mijn zin in mijn leven.
Toch wel?
Ja, maar we hebben het nu over werk, hè?
Ja.
Ja, ik weet dat jij 18 shows per dag doet, dat je dat niet anders kan. Maar ik vind het ook lekker om gewoon lekker thuis te koken voor mijn kinderen met een glaasje wijn. Dan ben ik helemaal gelukkig joh.
Ja.
Kom een meisje thuis, krijg ik een kusje. Heb ik wel een mooie dag.
Heerlijk.
Dit is allemaal bijzaken, hè? Is toch niet de hoofdzaak? We hebben het toch allemaal over bijzaken? Ja, het was leuk geweest als ik mijn carrière niet had verneukt. Nou, heb ik wel gedaan. Dan ga ik nog iets anders doen.
Garnalenvisser heb ik gehoord.
Ja, dat is echt te gek. Ik ben echt bezig om vaste bootsman te worden. Ja, dat vind ik gaaf, man. Heb je wel eens gedaan?
Nee.
Ja, dat is te gek.
Voor een keertje lijkt het me heel leuk, Jan.
Nee, maar dat is mooi, man. Ik dacht, we gaan wel eens mee met die jongens, hè, met garnalenvissen. Dan zit je 2 dagen zit je op zo'n schip en dan komen die garnalen boven. Nou, is toch mooi.
Ik vond het laatste stukje heel mooi. Dank je wel. Bedankt. We hebben ze niet allemaal gezien, maar we hebben ze wel een beetje begrepen.
Ja, het is allemaal huis, tuin en keuken. Alleen die zijn...
Ja, daar zijn mensen blij mee ook om die gezien te hebben.
Dat denk ik niet. Het is echt verschrikkelijk. Wat een lelijke poten. Hoe krijg je het voor elkaar?
Je hebt echt hele lelijke poten.
Echt niet normaal.
Ja.